vorig jaar waren wij op vakantie in Frankrijk, een beetje rond mei. En 1 mei is een nationale feestdag in Frankrijk en dat viel dat jaar op vrijdag, dus de Fransen hadden een lang weekend. Nou, op onze camping, we waren op een heel klein campingje, stonden misschien 50 staakervens, dus een kleine camping. En er waren er nou misschien 10 of 6 bezet, dus het was echt... Nou, daar hadden we ook wel zin in, een lekker rustige vakantie. Maar dat weekend zou het anders worden, want op die camping, van 50 caravanetjes, zou een vriendengroep van 110 Fransen neerstrijken. En ze kenden elkaar al 35 jaar, begrepen we uit, met ons Frans. Nou, dat klonk een beetje als een overval. 110 van die mensen op zo'n klein campingje. En zo begon het ook. Want op donderdagavond, wij gingen bijna slapen, toen stopte er naast onze caravan een auto en daar sprongen de mensen sprongen er niet uit, hun kinderen wel. En die begonnen om de auto en om hun caravan te rennen en te gillen en te dansen. En die mensen die zagen blijkbaar al nieuwe bekenden aankomen, dus die begonnen ook hardop te praten en erg blij te zijn. En wij begonnen ondertussen steeds minder blij te zijn. Nou, wanneer gaat dit ophouden? Nou, uiteindelijk hield het op en de volgende dag bleek ons camping inderdaad overspoeld te zijn door die Franse vriendengroep. Nou, het waren mensen van een jaar of 40, maximaal 50 denk ik. En nou ja, we kenden die mensen elkaar zo lang van. Maar hoe dan ook, overal stonden ze te praten, elkaar te omhelzen, te zingen, wijn te drinken, tafeltjes heen en weer te schuiven. Het was... Nou ja, ik ging die dag lekker kanoën met Sanneke, dus ik had nergens last van. Maar ik kwam terug en Lara vertelde, het was echt de hele dag zo geweest. Het was gewoon... En wij dachten, oh, dat wordt wat, hè. Vanavond, nou, dan wordt het natuurlijk echt wat, hè. Dit is een voorproefje geweest van hoe het gaat worden. Wij zitten gewoon tot 3 uur, 4 uur 's nachts met 110 dronken Fransen op de camping, 3 dagen lang. Maar om 1 uur of 4... Om 1 uur of 5, toen begonnen ze met stoeltjes en tafeltjes te slepen. En er waren wat open plekken, waar geen caravan stond. En die begonnen ze in een grote U neer te zetten. En toen zag ik iemand met eten lopen. En een ander met een wit shirtje. En daar stond een Davidster op. En toen zag ik iemand met een keppeltje. Vrijdagavond. Het was Sabbat. Toen wist ik, tenminste toen had ik een vermoeden waar ze elkaar zo lang van kenden. 35 van de lagere school, ze hadden natuurlijk met z'n allen op de Joodse lagere school gezeten. En ze waren niet allemaal orthodox. Ik bedoel, het was niet zo dat ze allemaal met die lange krullen liepen over de camping en dat wij dachten, waar kennen die mensen elkaar nou van? Nee, ze zagen, wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze zagen er net zo uit als wij, zeg maar. Maar toen, en op die dag zelf ook, het was ook niet zo dat ze allemaal met een wit shirtje aanliepen en met een keppeltje. Ik denk dat een groot gedeelte van hen helemaal niet orthodox meer was. Maar toch, op een gegeven moment zaten ze daar dus met 110 mensen, gezinnen, mannen en vrouwen, alleenstaande, tieners en kleine kinderen, samen aan tafel. En ze vierden dus een symbool wat ontzettend sterk was. En die avond was het rustig op de camping. En de andere avond ook. En ik dacht, ik was echt een beetje beschaamd, wat een vooroordelen heb ik toch gehad. Dat was wel... Maar ik dacht ook, wat hebben deze mensen een krachtig symbool. Samen Sabbat vieren. Ook al was een deel van hen niet meer gelovig, toch samen vieren. En dat deden ze niet al 35 jaar samen. Dat doen ze natuurlijk al 35 eeuwen samen. Samen feest vieren. Dat ze bevrijd zijn. En tegelijkertijd voelde ik me ook buitengesloten. Want zij vieren samen en ze deden geen enkele poging om ons mee uit te nodigen. En dat kun je natuurlijk allemaal uitleggen, maar toch. Ze zochten geen contact. En terwijl dat gebeurde, dacht ik, hebben wij ook niet zo'n feest. Hebben wij ook niet zo'n feest net zoals zij? En zou ons feest niet uitnodigender moeten zijn? Gastvrijer, nog uitbundiger en nog krachtiger. Jezus is gekomen om Joden en Grieken te bevrijden. Jezus is ons paaslam. Jezus is gestorven om Fransen, Joden en Nederlanders te bevrijden. Hij is echte Sabbatsrust. Na al ons zwoegen, na al ons zoeken naar bevestiging, na al onze vragen naar zingeving en zelfrechtvaardiging, zegt Jezus: het is genoeg. Jezus is onze rust. Hebben wij ook niet zo'n feest? Ja toch, wij hebben ook zo'n feest. Maar vieren we het net zo intens als deze mens? Dat zouden we toch nou moeten streven om het net zo intens te maken. Minstens, zeker zo krachtig, net zo uitnodigend, meer uitnodigend. Wij hebben zo'n feest. En voordat iemand denkt, nou wat heeft dat met het verhaal van de rijke jongeling te maken? Heel wat. Kijk, het begint, dat verhaal, met de vraag van een eenling. Een individu. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Maar waar eindigt het mee, dat verhaal? Het eindigt met een familie. Met broers en zussen. Met kinderen, met moeders. Het eindigt met een familie. Een familie die je krijgt. God schenkt die familie. Dus het heeft hiermee te maken. Bovendien vraagt Jezus aan deze man om zijn bezit aan de armen te geven. En het zou kunnen dat Jezus met de armen allereerst de mensen bedoelt die om Jezus heen staan. Nou, ik ben niet naïef. Ik denk niet dat het zo is dat als je je bezit weggeeft aan iemand, dat die ander meteen vrienden met je wordt. Zo zit de wereld niet in elkaar. Maar Jezus vraagt deze man niet om zijn geld naar Afrika over te maken. Jezus heeft, als Jezus het heeft over de armen, dan heeft hij het over de broeders en de zusters. De volksgenoten van deze rijke man. Gewoon zijn dorpsgenoten. Ik denk dat als deze man zijn leven en zijn bezit had gedeeld met de mensen om hem heen, met de mensen om Jezus heen, dat hij de vrienden bij had gekregen. Dat hij een nieuwe familie had gekregen. En er is nog meer. We zijn begonnen bij het begin van dit hoofdstuk. En het zijn drie korte verhalen. De eerste gaat over echtscheiding. Het heeft alles met families te maken. Met families die bij elkaar blijven. Het tweede gaat over mensen die jonge kinderen bij Jezus brengen. Dat heeft ook met families te maken. En dit verhaal dus ook. Al deze verhalen hebben op de een of andere manier met families te maken. Met familieverbanden. Met nieuwe families. En aan de ene kant heft Jezus dus families op. En aan de andere kant begint hij dus iets nieuws. Een nieuw, groter gezin. Dit is geen pleidooi voor kleine gezinnetjes. Van oh ja, je hoort te trouwen en een gezinnetje te stichten. Nee, dit is een pleidooi wat Jezus doet voor grotere families, andere families. Maar met die nadruk op familie en dat nieuwe familie zou je, en dat is de volgende link met wat ik heb verteld, toch ook wel als die rijke jongeling kunnen voelen. Zeker wanneer we familie gaan vertalen met kleine groep. En onze gemeente stimuleren we dat mensen lid worden van een kring of een bijbelkring. Nou, en ik kan me voorstellen dat als je naar de kerk komt en ergens in je achterhoofd zit de gedachte, ja, wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te beërven? Ik houd me aan de geboden. En dan kom je hier zitten en dan zegt iemand van de kansel, ik zou het zomaar kunnen zijn, die zegt van, nou, één ding ontbreekt je nog. Word lid van een bijbelkring. Dan voel je toch als die rijke jongeling, ja, toch? En soms lijken kerk en kerkgangers wel patenten hebben op het schema. Wat moet ik doen? Ik doe toch bijna alles al? Nee hoor, je moet er nog één ding bij doen. Je moet de Heilige Geest nog ontvangen. Je moet je verdiepen in de juiste leer. Je moet lid worden van een kring. Het houdt nooit op. Er is altijd één ding wat je nog ontbreekt. Nou, dan voel je je als die rijke jongeling. Nou, waar gaat het dan fout? Nou, Jezus zegt tegen die jongeman, u kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Wat ontbreekt nog? Het lijkt wel of deze man geboden aan het verzamelen is. De geboden lijken wel een soort voetbalplaatjes. Geen moord? Ja, hier heb ik. Geen overspel? Ja, hier. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Oh, die heb ik dubbel. Ik heb er eentje voor mijn vader en één voor mijn moeder. En het lijkt erop alsof deze man op zoek is naar het missende gebod. Het missende voetbalplaatje. Zijn album bijna vol. En misschien deed Petrus het zelf wel. Want Petrus zegt van, wij hebben het wel gedaan. Wij hebben wel alles achtergelaten. Wij hebben dat plaatje wel. Maar Gods geboden zijn geen voetbalplaatjes die je moet verzamelen. En geld weggeven is niet het ontbrekende plaatje zodat je album dan eindelijk compleet is. Want wat zegt Jezus tegen deze man? Als hij zegt van nou, welk plaatje ontbreekt nog? Jezus zegt, geef dat album nou maar weg. En volg mij. En wanneer Jezus ingaat op die opmerking van Jezus, zegt Jezus hetzelfde. Geef dat album nou maar weg. En volg mij. Er is geen plaatje. Alles achterlaten. De sleutel ligt ergens anders. Jezus zegt, ik verzeker jullie. Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten. Omwille van mij. En het evangelie. Omwille van mij. Laat het achter omwille van mij. Jezus zegt, ik wil jou. Ik wil jou hebben. Jezus zegt, ik wil God zijn. En dat bedoel ik eerbiedig, maar Jezus zegt, ik wil God zijn. Want God is datgene wat het allerbelangrijkste is in je leven. Als geld voor jou het belangrijkste is, dan is geld God. Jouw God. En als jouw geluk het belangrijkste is, dan is geluk jouw God. En als een goed lopend gezin het allerbelangrijkste voor je is, dan is een goed lopend gezin jouw God. Daar zet je de dingen voor opzij. Je vakantie kan je God zijn, daar werk je voor, daar zet je op, daar moet je agenda omheen staan. En andere dingen zijn ook belangrijk, maar dit komt uiteindelijk op nummer 1. En dat kan net zo goed zo zijn met je vrijheid. Vrijheid is voor mij het allerbelangrijkste, dat ik gewoon zelf kan weten wat ik doe. Dat vind ik het belangrijkste, en dat is vrijheid jouw God. Privacy, dat ik uiteindelijk ook gewoon een plek voor mezelf heb, dat is het belangrijkste. Dan is dat jouw God. En Jezus zegt, ik wil jouw God zijn. En terecht, want hij is God. Dat is wat hij zegt. Ik wil jouw God zijn. En misschien zit je nu op een punt waarop je gaat uitglijden. Want als Jezus zegt, ik wil bij jou op de eerste plaats komen. Dan hoor ik af en toe, en u misschien ook wel. Oh, dus Jezus vindt dat mijn gezin er niet toe doet. Dat moet ik dus achterlaten. Of privacy is dus niet belangrijk. Jezus die gaat uiteindelijk van die hele vervelende vragen stellen. Nou, kies maar. Gezin of mij? Carrière of mij? Alsof hij er plezier in zou hebben om de leuke dingen uit je leven weg te halen. Maar het is geen of-of. Het is niet God of je gezin, het een of het ander. Het is eerst God. En dan je gezin. Het is eerst Jezus. En dan je geld. Ik kan wat Jezus zegt begrijpen uit wat de Bijbel zegt over het huwelijk. In Genesis 2 staat, en dat hebben we trouwens ook net, stond het in Marcus 9 of Marcus 10? Ja, hebben we gelezen. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Nou, de bedoeling is dat de man zich losmaakt van zijn ouders. Niet dat hij zich afzet. Hij zegt van ja, hey, ik heb nu een vrouw, nu tabé, hè. Nee, je moet je losmaken. Die vrouw komt eerst. En daarna pas de ouders. Zijn eerste loyaliteit is nu zijn echtgenote. En daarna de trouw aan zijn ouders. Nou, Jezus is zoals een man die zich richt tot zijn geliefde. Die zegt, ik wil jou. Ik wil jou helemaal. Ik wil dat ik bij jou op de eerste plaats kom. En diep in mijn hart denk ik, als God mij wil, dat is toch het mooiste wat er is. Als God, schepper van hemel en aarde, als God echt goed is en hij zou mij willen, dan is eigenlijk het beste wat me kan overkomen. Dat hij niet geïnteresseerd is in mijn voetbalalbumplakplaatjes. Van kijk eens, dit heb ik. Maar dat hij mij wil. Dat hij zegt, het album is mooi, maar ten diepste wil ik jou. Nou, zo is God. Zo is Jezus. Dus Jezus zegt, ik wil jou hebben. Zolang we Gods geboden zien als voetbalplaatjes, zijn we bezig om onszelf te rechtvaardigen. En dan zeggen we tegen onszelf, nou, mijn album zit best al heel vol. God kan best tevreden met mij zijn, want 0,20 zit er dan niet in, maar voor de rest is het, ziet er goed uit. Toch? Hij kan blij met mij zijn. Of we zeggen van, ja God, ik heb hier nog een plaatje en dat wil ik wel heel graag hebben. Als u dat plaatje voor mij invult, dan het gaat om hem. Hij wil ons, niet ons album. En hij is er ook niet op uit om ons album te vullen, hij wil ons. Dat is waar het verhaal van de rijke jongeling over gaat. En in ons verlangen naar kringen kunnen we dat ook makkelijk uit het oog verliezen. Het is niet zo dat wanneer we onze gemeente gaan opdelen in kringen, of dat wanneer we dat stimuleren, dat het dan dus goed gaat. Kringen zijn niet het ontbrekende voetbalplaatje van onze gemeente. Aan een kring of een kleine groep is op zich ook niks goeds. Integendeel, groepen hebben juist de neiging om minder goed te zijn dan individuen. Ik las die zin in vakanties maak je mooie dingen mee, want ik las het in de vakantie in een biografie van Martin Luther King. Groepen hebben de neiging om kwaader te zijn dan individuen. En dat is ook zo. Op de basisschool, afzonderlijk zijn het schatjes, maar als je ze bij elkaar stopt in een klas. En op de middelbare school, van die vriendinnenclubjes. Ik zeg niks geks, toch? Van die vriendinnenclubjes. Als je er niet bij hoort, dan hoor je er dus echt niet bij. En ze laten het je merken ook. In de klas, in de pauze, op de fiets, op MSN. Samen de ander kapot pesten. En als groep gaat dat echt heel erg goed. Een groep is veel erger dan mensen alleen. Denk aan een jeugdbende of denk aan een kliek schijnheilige. Groepen hebben juist de neiging om minder moreel te zijn. En Jezus vraagt ons juist om dat soort groepen te verlaten. Met alle consequenties van die. En het kan ook op ons werk zijn. Of waar dan ook. Stap uit die groep. En ja, dan heeft Jezus het zelfs over vervolging. Want vervolging kan ver weg gebeuren. We denken aan Midden-Oosten, over christenen, dat soort dingen. Maar het kan ook gebeuren op het schoolplein. Of op je werk. Vervolging kan openlijk of verborgen zijn. Het is bijzonder dat het Joodse volk, waar ik natuurlijk mee begon, zo'n krachtig symbool van bevrijding heeft. En tegelijkertijd zo'n geschiedenis van vervolging. Die nieuwe familie is niet het ontbrekende plaatje. Die nieuwe familie ontvang je. Die krijg je. Ze zijn een belofte. Dat is wat Jezus aan ons wil geven. Het eeuwige leven en die familie. Nou, misschien dat ik daarom in Frankrijk zo aangesproken was. Omdat het niet mijn verlangen belichaamde om zo'n familie te vormen, maar om zo'n familie te ontvangen. Nou, hoe gaan we verder? Het plaatje wat ik aan het begin schetste, daar ontbrak Jezus aan als gastheer. En ik denk dat ik daarom ten diepste uitgesloten was. Jezus ontbrak. Dus laten we in alles wat we doen, hem in het midden stellen. Ook als we gaan praten over onze kringen. Soms zijn kringen ook net clubs met plaatjesverzamelaars. En we hebben allemaal een beetje hetzelfde boekje, dus dan vinden we het interessant bij elkaar. En we mogen ons nadrukkelijk afvragen, staan in onze Bijbelkringen Jezus centraal? Want dan is er plek voor jong en oud, mannen en vrouwen, kinderen, opa's en oma's. Of staan in onze kringen onze eigen verlangen centraal, onze eigen overeenkomsten? Maar laat ik niet eindigen met een oproep om die dingen te doen. Laat ik eindigen met te zeggen, een belofte. Als Jezus in het midden staat, als ze ontdekken hoe goed Hij is. En dan herhaal ik dus mijn preek van een tijdje geleden. Maar als we ontdekken hoe goed Jezus is, hoe mooi het is om ons leven aan Hem te geven, dan krijgen we dat gezin cadeau. En als we zo avondmaal gaan vieren, dan ontvangen we daar al een voorproefje van. Als we naar voren lopen, dit is het gezin wat God aan ons wil geven. Amen.